próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
De cijfers liegen er niet om. 1 op de 3 huwelijken in Nederland strandt. En gemiddeld gaan stellen 5 jaar te laat in relatietherapie. Met als gevolg dat bijna de helft van die koppels achteraf spijt krijgt van de scheiding. Doodzonde, zegt mijn gast van vandaag. Want liefde is een vaardigheid die je kunt leren. Anne de Jong, relatiecoach en schrijfster van het no-nonsense boek Sorry Schatje, is hier te gast.
Er bestaat geen gedoeloze relatie. Dus iedere relatie die wat langer duurt, krijg je wel eens gedoe. Omdat je andere waarden hebt, omdat je een humeur hebt.
Maar eerst even dit. Team Over de Liefde is super blij met jou als trouwe luisteraar. Ben je nou ook blij met ons? Abonneer je dan op deze podcast. Oh, en heb jij een bijzonder liefdesverhaal dat je met ons wilt delen? Laat het mij dan weten. Stuur een mail naar debbie@ad.nl of laat een DM achter op mijn Instagram, @debbiegerritsen. Fijn dat je er bent.
Leuk om hier te zijn.
Weer een boek over relaties. Je dacht, ik ga het gewoon doen. Terwijl er eigenlijk al heel veel zijn.
Klopt.
Waarom? Waarom dit boek?
Ik had een aantal redenen. En de belangrijkste is dat ik heel veel relatieboeken lees. Mm-hmm. En, of luister. Ik luister veel. En dan krijg je een soort tips. Of je krijgt inzichten van dat je bijvoorbeeld accepterender moet zijn. Dat je liever moet zijn. Dat je aan je hechtingspijn moet werken. Mm-hmm. Dat je moet leren verdragen. Maar nooit hoe je dat doet.
Oh ja.
En ik ben relatiecoach. Ik zie stellen aan de lopende band. En ik zie wonderen in de praktijk. En ik vind liefde zo belangrijk. Ik vind het coachen van stellen zo belangrijk. En wat ik met ze doe, wat ik in de praktijk, in mijn ruimte met ze doe, dat werkt gewoon heel goed. Mm-hmm. En ik wilde een boek schrijven wat laagdrempelig was, omdat mensen, wat je net zei, 5 jaar te laat in relatiecoaching gaan, relatietherapie gaan. En dan is er al zoveel naars gebeurd. Dan is er al een parallel leven. Dan doet iemand het al met de buurman. Dan is er al zoveel schade toegebracht.
Ja.
Ja, dat ik denk, het kan makkelijker, simpeler. En in het boek staat ook heel erg geschreven, ja, wat ik doe in de praktijk en hoe je dan luistert naar de waarheid van een ander. Hoe je dan accepteert bijvoorbeeld. Iedereen zegt, ja, je moet je man of je vrouw meer accepteren. En ja, iedereen liefde is een pakketje.
Ja, ja, ja.
Maar hoe dan?
Ja, want jouw boek zat echt vol met praktische tips en schema's en zo. Gaan we het zo verder over hebben.
Ja.
Maar eigenlijk zeg jij van, oké. Jij wil een soort van, als de relatie nog niet op de afgrond, op randje van de afgrond op vallen staat, eigenlijk het moment daarvoor, een paar stappen daarvoor wil jij zeggen, wacht, ho, heel even hier stoppen. Het is misschien, je relatie is misschien een, nou, geef het een cijfer, een 6 of een 7. En dan wil jij...
Nou, ik zou het allerliefst, wat ik het allerliefst zou willen, is dat het in relatiecoaching gaan, in het praten over je relatie, dat het veel laagdrempeliger wordt.
Ja, precies.
Dus dat je bij wijze van spreken, je hebt 1,5 jaar wat of 2 jaar wat, en dan beginnen de eerste scheurtjes. Je gaat een beetje van die roze wolk en dan ga je elkaar echt leren kennen.
Mm-hmm.
Dan wordt het pas interessant.
Mm-hmm.
Dan wordt liefde pas interessant. Verliefdheid is eigenlijk niet interessant. Je doet de hele tijd hetzelfde.
Mm.
Je vindt iemand geweldig, je ligt in bed en je geeft complimenten.
Ja.
En dat is een herhaling van zet.
Het wordt pas interessant.
Staat zitten we precies, in. Met die 11 fysiologische reacties en hormonen.
Kijk, je zit meteen op de 11 in het val. Jij bent volgens mij heel erg van de pragmatische.
Ja,
heel leuk.
Maar ik wil gewoon dat mensen eerder ingrijpen, mm-hmm, of eerder het gesprek aangaan. En ja, dat is wat ik in het boek heb willen doen. Dus, en natuurlijk kan je ook, ik zie eigenlijk heel veel stellen die mij benaderen van, ik wil nu in coaching. Ik wil nu ingrijpen, want het is de op of de onder.
Ja, ja.
En dan is er gewoon te veel gebeurd.
Ja,
en je
dus
kan veel eerder wat.
Ja, ja.
Het is wel grappig, als ik ben fan van het programma B&B voor liefde.
Wie niet?
Ja, wie niet? Maar als ik dat dan... Dat is een soort snelkookpan van een relatie. Hè? Ja. Je zet ze bij elkaar. Dan heb je ten eerste die match die misschien niet helemaal goed is. Vervolgens zit je vast in een huis.
Ja.
En vervolgens zit er concurrentie bij.
Ja.
Dus dat is gewoon de ingrediënten voor van alles. Ja, en als ik dan bijvoorbeeld naar... Leendert, volgens mij heet hij, en Loes kijk. Dat vond ik zo interessant. Leendert en Loes, hij is een beetje een oudere man. Mm-hmm. En Loes komt binnen en zij gaat op een gegeven moment vertellen dat haar vader is overleden.
Mm-hmm.
Dan gaat Leendert praten over dat zijn tante is overleden in coronatijd. Mm-hmm. Vervolgens gaat zij zeggen tegen Leendert op een hele kritische manier dat ze dat niet leuk vond. En hij gaat verdedigen.
Oh ja.
Dit is precies iets wat je kan leren. Dit is precies iets wat ik met stellen doe.
Mm-hmm.
Als je iets niet leuk vindt, hoe je het uitspreekt. Maar ook hoe je kan vertellen zonder kritiek.
Ja,
en hoe je kan luisteren zonder oordeel. Dus als ik dat programma zie...
Dan zie je alleen maar, nee, lees mijn boek.
Nou, ik denk gewoon mensen kunnen liefdesvaardig worden.
Ja.
En wat ik heb ik heb liefdeszones als metafoor. Dus je hebt in de liefde een... felgroene zone.
Ja.
En als wat ik noemde... je hebt daarboven roze. Maar nogmaals, die vind ik niet zo interessant. Dus je hebt de felgroene zone. En dat is de zone als je op vakantie bent. Je vindt elkaar helemaal leuk. Je voelt je helemaal verbonden. Dan heb je een gewone groene zone. En dat is gewoon... als je werkt, je hebt het leuk. En je hebt humor. Je kan dingen oplossen. En je hebt de oranje zone. En dat is de oranje zone. Is eigenlijk de meest interessante zone. Want daar voel je je af en toe niet gezien, niet gehoord, een beetje gekwetst. Dan denk je, hoezo vind jij dat belangrijk? Daar komen de kleine ergernissen.
Ja, ja.
En wat ik bedoel met liefdesvaardig, is dat je jezelf uit die oranje zone kan trekken om weer naar groen te gaan. En wat ik te veel zie, is dat het van oranje naar rood gaat.
Ja, precies.
En dat is de zone waar je kritiek hebt, nare dingen, het verdedigen, het cynisme, het oogrol, het parallel leven, het overspel.
En daar gaat het eigenlijk al, dan ben je eigenlijk al te laat, hè?
Dan ben je te laat.
Anne, jij bent zelf getrouwd met een schrijver, Kluun, bekende schrijver.
Mm-hmm.
Zitten jullie wel eens in de oranje zone?
Heel vaak.
En wat doe je dan?
Nou, veel vaak.
Zit iedereen daarin?
Elke relatie, er bestaat geen gedoeloze relatie. Dus iedere relatie die wat langer duurt, krijg je wel eens gedoe. Omdat je andere waarden hebt, omdat je een humeur hebt, omdat je af en toe niet gezien of gehoord voelt. En dat kan. Als bijvoorbeeld Ray is heel opruimerig. Dus die vindt heel belangrijk dat bijvoorbeeld de afwasmachine wordt ingeruimd. Ja. Stel dat ik die niet inruim, dan kan hij zich niet gezien voelen, omdat dat belangrijk voor hem is.
Mm-hmm.
Dus ik denk de oranje zone is de zone waar je altijd in komt, klein of groot.
Mm-hmm.
En daar in het boek beschrijf ik de vaardigheid om dan in te grijpen. En dus we komen erin, maar we hebben ook wel echt de tools om eruit te komen.
Ja, ja. Ben jij dan echt de relatietherapeut in jullie relatie?
Helemaal niet.
Nee?
Hij is af en toe zelfs beter.
Oh, echt?
Nee, maar het gaat om dat, ik bedoel, dat is thuis... En met vrienden en in de kroeg. Ja, ik weet veel, maar dan ben ik gewoon Anne. Met mijn eigen frutsels en eigenaardigheden. Ja. Maar een van de belangrijkste dingen is dat je gewoon kan vertellen wat er in je hoofd en je hart gebeurde.
Ja.
Wat voor rare frutsels je hebt op een niet aanvallende manier.
Nee, dus dat zijn natuurlijk gewoon allerlei skills die je kan leren.
Maar die mensen niet heel goed beheersen.
Nee.
En zeker niet als ze zich wat gekwetst voelen of wat afgewezen voelen. Want dan gaat het brein dicht en dan luisteren ze niet meer naar elkaar.
En ik denk ook, kijk, jullie hebben elkaar ook op latere leeftijd ontmoet.
Ja.
Jullie zijn niet, dus jullie zien het elkaar als eerste liefde. Nou, dat
zeker
heb ik ook.
Niet.
Ik heb mijn vriend ook anderhalf jaar geleden ontmoet.
Ja.
Dat betekent ook vaak dat je bagage meeneemt. Hè? Want we zijn geen 25 meer. Gelukkig maar, zou ik zeggen. Je neemt bagage mee en het is ook lastig. Want je komt vanuit twee... Je denkt ook dat je het allemaal weet. Dus,
is dat zo?
Nou, vaak denken we... Ja, ik denk wel dat hoe ouder je wordt, je vaak ook wel...
Nou, je hebt je waarde wat helder.
Ja, je doet dingen zoals je doet. En dan ineens moet je toch weer... dat maakt het vaak wel lastiger. Of valt dat mee? Zie je dat niet zo in jouw praktijk?
Ja, of makkelijker. In mijn geval, of in ons geval, was het echt makkelijker.
Mm-mm.
Gewoon, ik weet zeker dat Ray en ik 15 jaar geleden wel verliefd op elkaar waren geworden. Maar we hadden het echt niet gered.
Nee?
Nee.
Waarom niet?
Nou, in mijn geval, even om in de metafoor te blijven, mm-hmm. oranje zone, waar je wat gekwetst. Op het moment dat het moeilijk werd, dacht ik, nou, het is moeilijk, het is niet leuk. Eigenlijk vind ik hem niet leuk, dus ik ga wel weer weg. Ja, dat was mijn manier van doen.
Overlevingsstrategie.
Ja, dat heb ik vroeg geleerd. Ik kan het goed alleen. En ik dacht, nou, dan ga ik wel weer. Nou, en hij had zijn eigen controlemechanisme, zeg maar. Dus, en ik was toen te bang om het aan te gaan. Mm-hmm. Dus wat mij betreft en wat Ray betreft, is het heel fijn en veel makkelijker dat we elkaar in deze fase hebben ontmoet. Ja. Hij heeft ook gewerkt aan zichzelf. Ja. Of de, bedoel, hij is een andere man die 10 jaar geleden was.
Ja.
En ik denk dat je ook veel beter op latere leeftijd weet, zoals jij met je nieuwe liefde of met je liefde. Je weet veel meer wat je belangrijk vindt. Veel meer wat je waarden zijn, waar je heen wil. Als je jonger bent, verandert dat ook nog meer en je weet het wat minder.
Mm-hmm.
En nou, als ik terugkom op het woord liefdesvaardig, je bent echt minder vaardig dan in het dan in je latere leeftijd.
Ja, maar dat geloof ik ook wel, ja. Maar ik denk ook, hè, als we dan naar B&B de liefde gaan, daar zie je natuurlijk ook gewoon wel mensen die maar gewoon continu dezelfde fouten maken.
Ja.
En ook gewoon niet weten, ja, niet weten. Kijk, jij hebt duidelijk je shit opgeruimd.
Nee, maar dat klopt. En voor liefde is reflectie nodig.
Mm-hmm.
Als je niet reflectief bent, dan blijf je de schuld van je ongenoegen altijd aan je partner geven.
Ja, precies.
Dus als jij onzeker wordt, ik noem maar wat, dan word je boos op je man of vrouw dat hij of zij jou onzeker maakt. Dat kan niet. Of als jij iets nodig hebt van iemand, dan moet de ander het raden. En als iemand niet goed raadt, dan word je ook boos.
Ja,
of
onzeker of verdrietig.
Of onzeker. Ja, ja. Dus voor liefde is reflectie nodig. Mm-hmm. Wat doe ik eigenlijk? En mijn handen jeuken bij B&B van liefde. Dat ik echt denk, ja, van hoe kan dit? Hoe kan je op die leeftijd zijn? Dus dat is waar. Dus als je als je niet reflectief bent geweest, als je niet hebt gekeken naar je relatie-cv, als je niet hebt gekeken wat is mijn patroon eigenlijk, dan blijf je belanden in, in welke, ja, welke valkuil dan ook.
Ja, leuk. Daar wil ik het zo verder met je over hebben. Maar misschien denkt de luisteraar op het moment, ik heb ook wel een vraag over een relatie of over seks of over de liefde of wat dan ook. Ik zou zeggen, maak van je hart geen moordkuil en mail mij gewoon. Dat kan naar debbie@ad.nl of stuur via Instagram een DM naar @debbiegerritsen. Anne, je hebt dus een boek geschreven met, ja, ik heb het hier voor me liggen en er staan echt... Het is heel praktisch.
Dat wilde ik.
Ja, nou, het is heel goed. No nonsense, zeg je ook. Even, wanneer komen eigenlijk de problemen in de relatie? Wanneer is dat? Hè? Want je zegt, als we dan die fases doorgaan. Je zit in de roze fase, je bent knalverliefd. Je ziet helemaal niks. Het is één grote roze wolk. Dan op een gegeven moment gaat dat brilletje af.
Ja.
Dan zit je hopelijk in een groene fase. Maar dat kan natuurlijk ook meteen in een rode fase of in een oranje fase terechtkomen. Wanneer is dat een beetje gangbaar? Wat zie jij in jouw praktijk?
Nou, liefde is een golfbeweging.
Mm-hmm.
Dus het is altijd een momentopname waar je zit. Het kan zijn dat jij gisteravond toevallig ruzie hebt gehad of dat je nu die test zal invullen als oranje. Dus het is altijd een golfbeweging.
Ja.
En ik zie natuurlijk stellen die 20 jaar bij elkaar zijn en nu in een rode fase zitten. Maar ik zie ook stellen die bijvoorbeeld net bij elkaar zijn. En ik heb bijvoorbeeld een stel die echt 2 jaar bij elkaar is volgens mij nu. En daar komen al zoveel angsten boven, waardoor er heel veel boosheid is en ze komen niet uit de conflicten. Dus ik kan niet zeggen waar iemand komt of in welke fase. Het leukste, wat ik vind, of het belangrijkste, is dat mensen op het moment dat ze ergens niet uitkomen, dat het repetitief is.
Mm-hmm.
En dat kan ook over één ding gaan, hè? Ik heb bijvoorbeeld een stel die heeft, ze hebben ruzie over geld en dan komen ze niet uit. Voor de rest, seks is goed.
Alles is goed.
Alles is goed. Ze hebben goede vakanties. Maar het is één onderwerp. En die kan je dan ook heel mooi onderzoeken. Wat maakt nou dat dit onderwerp
zo belangrijk is?
Zo belangrijk is, want het staat bijvoorbeeld ergens voor.
Ja, ja. Maar goed, als je zegt, ja, iemand is stel is 2 jaar bij elkaar. Als het nou alleen over geld zou gaan, zou ik denken, oké, snap ik dat je daar in therapie voor zou gaan. Maar ja, soms werkt het ook gewoon toch niet. Soms zijn stellen het gewoon niet voor elkaar gemaakt.
Zeker. Hè? Maar wat ik mooi vind, als ik een stel krijg in de praktijk, dan is er vaak wat aan de hand. Hè? Mm-hmm. Na toevallig gisteren had ik een aanmelding. Wij zijn super gelukkig, willen samen een persoonlijke ontwikkeling doen. Is ook heel leuk. Maar meestal is er natuurlijk wel wat aan de hand.
Wat is er in deze tijd?
Dat is toch te gek.
Ja, is geweldig. Ik bedoel, kan je het voorstellen, 20 jaar geleden heb ik
nee, daarom.
Nee, dus we zijn wel...
Nee, maar meestal is er wat aan de hand. Ja. En ook is vaak zo dat iemand twijfelt, zeg maar. En wat ik dan altijd doe, is zeggen, ben je bereid om er de komende 4 maanden gedurende het traject helemaal in te stoppen, mm-hmm. stappen. Dus stop met twijfelen. Stop met tegen je vriendinnen zeggen wat voor lul het is. Stop met verzamelen van bewijzen dat hij of zij slecht is. Stop met jou verheven voelen. Stop met zeggen dat hij of zij saai is. Stop met die twijfel. Ga er helemaal in. Doe alles wat we afspreken. Geef weer tijd. Stap erin. Wees weer lief. Spreek je zegels uit. Probeer te accepteren, wees kwetsbaar. Alles gaat er helemaal in. En wat ik altijd merk in trajecten, en dat beoog ik ook met het boek te doen, als je het samen leest, is dat het zuiverder wordt. Mm-hmm. Dus je kan het ontvlechten. Ja. Wat ik heel erg vind, is dat mensen uit elkaar gaan vanuit onbegrip mm-hmm. en vanuit reflexen. Want en dat is echt zonde. Want het is heel vaak zo, als ze er helemaal instappen, als ze weer lief gaan doen, als ze weer naar elkaar gaan luisteren, dat ze elkaar snappen mm-hmm. en dat ze weer helemaal bij elkaar.
Maar komen dezelfde problemen
dan
niet terug?
Nee, niet als je het ontvlecht. Maar los daarvan, ik vind het niet erg als je uit elkaar gaat. Ik vind het erg dat je uit elkaar gaat vanuit onbegrip.
Ja, ja.
En ik begeleid ook stellen, zeg maar, die bij scheiden, bij goed scheiden, vind ik heel belangrijk, zeker voor kinderen. Ook daar is er zoveel, ja, is het zo over elkaar gebuiteld van ellende, dat je voortdurend op elkaars knoppen drukt, ja. waardoor je niet meer kan luisteren. Nou, wat een van de belangrijkste dingen is die ik doe, is echt, en dan grijp ik in, echt luisteren naar de waarheid van de ander. Waar is voor jou nou begonnen? Wat mm-hmm. gebeurt er in jouw hoofd en jouw hart? En dat verzacht altijd. Mm-hmm. En dan kan je alsnog zien, want dat heb ik wel, dat ik heb bijvoorbeeld een stel, redelijk jong stel, jong kind, dat is altijd verdrietig. Ja, en die zien door te ontvlechten, door rustig naar elkaar te kijken, zij wil echt een huiselijk gezinsleven.
Ja, ja.
Ze wil echt iets wat haar ouders hadden en hij echt niet. Ja, dan kan je op een gegeven moment beter beslissen uit elkaar te gaan en goed uit elkaar te gaan.
Maar niet vanuit
de reflex.
Nee, oké. Okay, maar wat ik dan zo interessant vind hieraan is dat heel veel mensen dus bij elkaar komen. En dan gaat het en rommelt het. En de problemen worden dan... Dan krijg je een probleem. Maar er wordt niet gepraat. En op een gegeven moment loopt het vast. En dan zit je zo diep in de shit. Ja. Maar wat gebeurt daar in die fase daarvoor? Ik bedoel... Nou, waarom vinden we het zo moeilijk om met elkaar te praten en aan te geven wat je behoeften zijn?
Nou, wat er... Ja, dat zijn twee dingen inderdaad. Aangeven wat je behoefte is een hele belangrijke. Maar even over dat praten en dat ruzie maken. Heel mm-hmm. vaak is het zo, je krijgt ruzie, ergernis. Of sommigen maken geen ruzie, maar dan is er een soort stilzwijgend gedoe. Mm-hmm. Wat er heel vaak gebeurt is, het is aan de hand geweest. Iedereen kent dat. En de volgende dag is het wel weer goed. Mm-hmm. Of je krijgt een bos bloemen, of je zegt, ach schatje, of...
Sorry, schatje.
En is wel goed. En beide ben je opgelucht. Oh, het is weer lekker.
Zitten we in de groene zone.
Oh, fijn. Nou, en dan ben je 2 weken verder en dan komt hetzelfde thema terug. Mm-hmm. En dan ga je weer erin. En dan weer doe je weer goedmaakdingetjes en wat dan ook. En dan weer. Nou, en dat zie ik als soort slip van je relatie.
Ja, ja.
Want je lost het niet op. Nee. Dus ik ben altijd voorstander van... Als je weer helemaal groen zit, dus als het weer leuk en lief is, om dan, zittend op een strand, waar dan ook, lekker op de bank, te zeggen, vertel nou eens even, als je brein weer helemaal open staat, wat gebeurde er nou?
Ja, wat ging er nou eens mis?
Wat? Ja. Ja. Echt, ik weet niet, ik zei dat en ineens ging je uit mm-hmm. je plaat. Vertel nou eens even, vanuit nieuwsgierigheid, mm-hmm. en dat schrijf ik ook in het boek, hoe je dat moet doen. Mm-hmm. Maar mensen willen dat niet, want je wilt ten eerste niet terug
in dat rottige gevoel.
En ze zijn altijd bang dat je weer die ruzie krijgt.
Ja.
Maar
wat
dit
ook,
zijn de
wel
bommetjes.
Vaak gebeurt, hè?
Ja, als je de vaardigheden niet hebt.
Ja.
Maar dit zijn de bommen onder je relatie. Want ik noem maar wat ik vertelde over geld. Het, ja. Of over opvoeding. Als je kinderen krijgt, wordt het ook moeilijk. Hè? Of over opvoeding. Je hebt altijd kwesties waar je anders naar kijkt. Als je niet onderzoekt wat voor waarde eronder zit. Waarom het precies belangrijk is. Als je niet kijkt hoe je daarmee om kan gaan. Mm-hmm. Ja, dan blijft het terugkomen en steeds heviger. En wat er op een gegeven moment gebeurt bij stellen, is dat er een soort paadje komt waar dat je niet meer ingaat.
Ja,
ja, groef, maar waar je niet meer ingaat. Dat gebied dat wordt onbespreekbaar.
Ja.
En zo heb je meerdere paadjes. En zo wordt de relatie steeds kleiner en smaller.
Ja, 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 ja.
Terwijl ik denk, het is juist zo interessant. Daarom zeg jij zegt... Komerij, jij wel eens oranje zonne. Ja, ik vind de oranje zonne super leuk, want ik leer hem steeds beter kennen. Ja. Hoe nukkiger hij is, of hoe nukkiger ik ben, als je dan kijkt, hè, wat gebeurde er nou op een goede manier, dan wordt het dieper.
Ja, ik vind het zo grappig, want jij best wel hè, dat hele pragmatische in jouw boek, dat is, vind ik echt heel grappig. Maar dan denk daarbij denk ik ook al je zones en je hebt ook voor de interactie 8 en denk oh ja, allemaal termen en zo. Maar waar zit dan het gevoel? Of is dat er wel? Maar hè, jij kan het heel erg in een soort spreadsheet-achtige
ja, maar weet je, alles... Opa,
ja,
ja, maar...
een soort helder neerzetten, wat denk ik heel fijn is, hoor. Maar ja.
Nou, ik heb meerdere boeken geschreven. Mm-hmm. En dat zijn allemaal no-nonsense boeken. Mm-hmm. Liefde is gevoel.
Mm-hmm.
En al het gekwetste, en onder alle ruzies of al het gedoe zit natuurlijk gevoel en een behoefte die je hebt.
Ja.
Ik geloof heel erg dat het brein rustiger wordt als je een soort... idee hebt wat er gebeurt.
Ja, patroon ziet.
Ja.
Ja.
En dat is wat ik beoog te doen. Ja. Ik geloof niet dat liefde in een schema te vatten is. Want het is veel groter, veel moeilijker. Het gaat zo diep en zo ver. Alleen op het moment dat je een beetje snapt wat er gebeurt. Als je bijvoorbeeld, nogmaals die afwasmachine. Mm-hmm. En een soort huistuin en keukenruzie.
Mm-hmm.
Als ik begrijp dat daaronder... zit dat hij graag dat het belangrijk voor hem is. Of als ik zie dat de reflexen dat zijn en dan ga je beschermen, dan snap je een ander meer.
Ja,
dus wat ik wil met dit is niet het plat slaan, maar juist het brein rustiger maken, zodat je iets vast kan grijpen op het moment dat je het zo emotioneel wordt.
Ja, precies. Dus eigenlijk ook samengevat van ja, het is ook goed om... om niet in het gevoel te blijven hangen van... oh, ik heb gelijk of ik ben gekwetst. Of,
Ja, maar het gevoel, dan raak je in het reptiele brein.
Ja.
En die heeft geen idee.
En die ziet en ook die geen oplossing.
Nee, maar die komt ook in oude kwetsing. Die gaat terug naar andere voorbeelden.
Ja.
En juist handvatten hebben of tools... maakt dat je gewoon weer het andere brein aanzet. Die gewoon ook kan nadenken.
Ja.
En... Ik zeg niet dat dat op het moment zelf kan. Hè?
Mm-hmm.
Want ik zou nooit... Dat kan ik zelf ook niet. Ik bedoel, en dat vind ik ook leuk aan mensen. Weet je, ik vind mensen leuk die gewoon ook los kunnen gaan. Of echt kunnen zijn. Of wat dan ook. Maar het gaat er wel om dat je daarna snel kan ingrijpen. En dat kan
en dat je
wel.
Het snapt,
en dat je het toch een beetje gaat snappen wat er gebeurt.
Ja, maar ik ook denk
wat
ook,
er in je gevoel gebeurt.
Ja, precies. En dat... En dat helemaal kunnen snappen is denk ik ook belangrijk. Dat je ook weet waar je vandaan komt en waar je eigen gevoel vandaan komt. En,
zeker.
En want we zijn toch best wel geneigd om inderdaad problemen bij een ander als eerste neer te leggen. Ja, in plaats
of je
van bij
behoefte
jezelf
door een ander te laten vervullen.
Ja.
Nee, maar bijvoorbeeld waar het vandaan komt. Hè? Als ik kijk naar wat ik noem principe 4, maakt niet uit hoe ik het noem. Maar waar het je komt. In de liefde wil je eigenlijk dat iemand zo lief voor je is en zo met je bezig is en je zo vrijlaat als je van je ouders had gewild, de wijze van spreken. Hè?
Dus of je het wel gekregen hebt naar een vader of moeder figuur.
Nou, je wil eigenlijk in de liefde dat je zo verbonden bent dat je buiten mag spelen en dat je terug mag komen dat iemand met open armen staat en als je het nodig hebt ook. Ja, daar voldoet iemand nooit aan.
Nee.
Dus dan kom je op oude hechtingsbehoefte eigenlijk. Als daar nog wat meer pijn op zit, dus als je daar ook niet gezien bent, dan wordt het gewoon, ik noem dat een blauwe plek, dan wordt het gewoon heviger, je gevoelens. Maar ook bijvoorbeeld, je kan ook blauwe plekken hebben door je ex-relatie. Als je iemand, als jouw ex vreemd is gegaan of niet heeft geluisterd of je onzeker heeft gemaakt, zit er ook een blauwe plek. Of in je eigen relatie. Dus het brozen van je brein is heel belangrijk om serieus te nemen. Maar ook uit te leggen aan de ander. Niet dat de ander moet repareren. Maar wel dat je het kan vertellen waarom je extra heftig reageert.
Ja, ja. Dan moet je het wel weten. En ik ga hem er toch, de trouwe luisteraar zou misschien denken, nou, daar komt ze weer aan met de stelling. Maar ik ga hem er toch even ingooien bij je.
De stelling.
De stelling is eigenlijk, we hebben allemaal last van bindingsangst of verlatingsangst. Is dat zo?
Het is een schaal. En wat ik leuk vind aan deze stelling, is dat ik ben het ermee eens. Want iedereen is angstig om zichzelf te verliezen of de ander te verliezen. Alleen de een heeft het veel... is sneller, is het strakker afgesteld, zeg maar.
Ja, ja.
Dus die is sneller bang zichzelf te verliezen of de ander te verliezen. Dus ik zie het als een schaal.
Ja.
En ik zie het niet als diagnose. Dus wat ik vind dat er te veel gebeurt, is dat iemand zichzelf diagnosticeert. Ja, het is geen officiële diagnose.
We roepen het wel heel snel.
Ik heb bindingsangst en dat pleit je ook vrij. Alsof het een vaststaand feit is dat je verlatingsangst of bindingsangst. Dus, ik ben eigenlijk slachtoffer van mijn bindingsangst of verlatingsangst. Dus, ik ben bijna niet te repareren. En daar ben ik niet mee eens. Want
nee.
Kijken naar jezelf, bewustwording en stappen zetten en bijvoorbeeld een veilige partner zoeken. Je kan wel degelijk er wat aan doen.
Ja, dus we plakken ook wel lekker makkelijk labeltjes op onszelf om er een beetje van af te zijn. Van oh, hè, wat we ook vaak roepen over ex. Ja, hij is een narcist. Nee, ze is bipolair. Hè, dat wordt ook altijd geroepen. En bindingsangst of verlatingsangst. Maar het gaat er uiteindelijk om. Wat doe je er dan mee?
Ik heb bindingsangst, dus ik kan er niks aan doen dat ik jou... niet goed behandel. Of ik heb verlatingsangst. Ik kan niks doen aan mijn impulsen. Dus daarom hou ik niet zo van die labels. Maar het is natuurlijk een feit dat als je iets minder goed veilig gehecht bent, dat het enger is om je te hechten. Of dat het enger is dat iemand weggaat. Maar je kan er heel veel aan doen.
Ja. Had jij ook bindingsangst?
Ja, en dan is het altijd... Wat is wat, hè? Want het gaat heel vaak van de een en de ander. Maar wat ik van mezelf weet is... ik ging heel snel weer weg als ik gekwetst werd. En dat zou je bindingsangst... In de categorie, als ik in boeken kijk, dan voldeed ik aan bindingsangst.
Ja.
Want ik vond dichtbij komen eng. En bindingsangst natuurlijk op te lossen met kwetsbaarheid. Met te vertellen... wat er gebeurt zonder de ander aan te vallen. Hè? Of zonder in je sielepieten gedrag te gaan. Dus gewoon... en nogmaals, begin van het gesprek hadden we over zelfreflectie. Om heel goed te kijken naar wat je nodig hebt, wat je wilt.
En waar pijn vandaan komt.
En
Ray, had hij ook last van bindings- of verlatingsangst? En hoe is dat dan goed gekomen? Vraag me dan af.
Je moet hem eens uitnodigen.
Nee, maar ik bedoel meer... Er zijn natuurlijk veel meer relaties. Als je bindingsangst hebt, dan bezoek je ook vaak iemand met verlatingsangst. Of vaak loop je wel een beetje in diezelfde fuik. En je moet er ook maar uitkomen. Ik bedoel, ik zie het bij mezelf.
Versterkt.
Ik heb het heel veel gedaan. Ofwel met bindingsangst of verlatingsangst. Maar ik heb nu iemand gevonden die ontzettend veilig is. Ja. En die heeft dat helemaal niet heel veilig gehecht. Maar het is wel door dat ik zelf heel erg dat heb opgelost bij mezelf. Ik weet heel erg, hier kom ik vandaan. Het lag niet aan de partner, het lag aan mezelf. Maar je zoekt dus wel heel vaak hetgeen op wat je,
wat je kent. Wat je natuurlijk opzoekt als je moeilijk kan binden, op welke as je ook zit. Het is wat je eng vindt, is echt jezelf te laten zien. Dus je zoekt ook iemand die dat wat minder kan, hè? Want dan is minder kwetsbaar. Voor mij, Ray heeft heel veel opgelost in zijn leven. Hij is super veilig. Dus een veilige partner, hij heeft een heel veilige opvoeding. Ouders die zijn al 1000 jaar bij elkaar, die zijn de hele tijd verliefd geweest. En hij kan juist heel erg tegen mij zeggen, wat jij ook doet, ik blijf bij jou. Ja. Loop maar weg, doe maar gek, ik blijf altijd bij jou. Dus voor
jij
mij,
hebt een veilige partner gevonden.
Ik heb een hele, terwijl het image van hem lijkt me zo minder veilig, maar voor mij is hij een hele veilige partner.
Ja, wat fijn. Ja. Ja. En zo bindingsangst en verlatingsangst, we hebben het er best wel veel over, ook hier in deze podcast. En ik vraag me ook af of het wel een beetje of het ook per generatie verschilt, of we daar zoveel last van hebben.
Nou ja, of dat je het...
Kijk, want we gaan nu best wel veel, we scheiden heel makkelijk. Ja. Scheiden, en dat is niet een waardeoordeel overigens hoor, helemaal niet. Maar en dat wat je net zei over, mijn ouders zijn ook al forever bij elkaar, zijn heel erg, en die hebben natuurlijk ook zwaardere tijd gehad. Dus, maar die zijn altijd heel erg verliefd gebleven. Hè, dus
heerlijk,
is heel
hè?
Fijn. Ja, dus ik heb een heel goed voorbeeld gehad. Dus, en die generatie bleef natuurlijk ook veel langer bij elkaar. Dus ik vraag me af hoe dat dan per generatie, of we daar nog verschillen in gaan zien. Hè, dat een jongere
generatie. Deze generatie, ik heb daar een aantal dingen over. Ik denk dat een relatie houden is ook een kwestie van dingen verdragen. Mm-hmm. En graag willen en kunnen accepteren. En niet weglopen op het moment dat het even moeilijk is, saai is, of dat iemand even niet voldoet. Mm-hmm. In deze tijd is het makkelijk om weg te lopen. Als je kijkt waarom lopen mensen weg, dat is het ook als je een alternatief hebt. Dus als je
en die
kijkt
alternatieven
naar,
zijn er natuurlijk veel meer.
Die zijn er veel meer. En zeker als je kijkt hoeveel singles zijn. Een alternatief kan ook single leven zijn. Mm-hmm. Dus ik denk een deel van een relatie behouden is het ook interessant vinden om te blijven. En wat ik zeg, te verdiepen. Mensen worden natuurlijk veel interessanter eigenlijk. Hoe langer je wat met ze hebt. Mm-hmm. Maar je moet wel door dingen heen.
Ja.
Doordat je ook een saaie tijd hebt. Of dat je iemand even heel stom vindt. Of dat je even op iemand neerkijkt. Of wat dan ook. Mm-hmm. Dus ik... deze generatie heeft alternatieven. Die was er natuurlijk vroeger minder. Als ik alleen al kijk naar mijn zoon, die zit in Amsterdam op school. Ik zat ook in Amsterdam op school. Ik had alleen mijn Fonds Vité Lyceum, de mensen die ik kende. Als ik zie wat die kinderen bijvoorbeeld alleen al kennen, die kennen heel Amsterdam. Nou, en als je gaat daten, dan heb je natuurlijk al die apps. Ik bedoel, dat geswipe maakt natuurlijk dat je echt op zoek gaat naar een ideaal.
Ja.
En of mensen, ik denk dat bindingsangst, verlatingsangst van alle tijden is. Alleen je lost het op met lief zijn voor elkaar. Met blijven elke keer bewijs krijgen dat iemand blijft. Hoe onaardig je ook doet. Mm-hmm. Hoeveel eigenaardigheden je ook hebt. Elke keer blijft iemand. En dan lost het ook op. Dat vind ik ook leuk. Dat het is niet een vaststaand feit. Het is te genezen door goede dingen te doen.
Ja, en dus ook door in te grijpen.
Eerder in te grijpen.
En eerder praktische handvatten te hebben.
En door dus te snappen. En als ik dus, als het over mezelf gaat, ik had zeker wel een vorm van verlatingsbindingsangst. Maar ik heb het nu echt niet meer. Mm-hmm. Maar dat betekent niet dat ik niet af en toe de neiging heb. Ik voel het gewoon.
Ja.
Maar dan kan ik zeggen, ik voel even... dat ik weer even weg wil of zo.
Ja. Is de liefde ingewikkeld? Of maken we het onszelf ook een beetje ingewikkeld?
Liefde is heel ingewikkeld. Mm. En het is het allermooiste. Je leeft ook 8 jaar, gemiddeld 8 jaar langer door. Je wordt er echt gelukkiger door. Maar het is ook ingewikkeld. Want je wil natuurlijk van één iemand, wil je natuurlijk alles. Dus je wil dat je steun en toeverlaat is, je inspiratiebron. Je wil goede seks hebben, je wil het op vakantie goed hebben. Je wil nou wat dan ook. En je zit niet altijd op één lijn. In een avond niet eens. Of als je uit eten gaat, niet eens. Dus liefde is ingewikkeld. Er is altijd gedoe. Maar dat vind ik dus juist zo leuk.
Ja.
Als je daar goed naar kan kijken, is het ook het meest leerzame wat er is.
Ja, ja.
Mensen die naar zichzelf op zoek gaan, hè? En op een berg gaan zitten. Mm-hmm. Of juist uit de verbinding gaan. Ja, ik denk, dat is niet zo interessant. Mm-hmm. Als ik op een berg, kan best wel dan in mijn ritme komen. Maar doe het maar eens met een ander. Ja, met je angsten en je waarden en je normen en je
rustig
gedoetjes.
Blijven en blijven en blijven
en
leren.
En in contact blijven. Ja. En niet te uitstappen, zeg maar.
Leuk dat je luisterde naar Over de Liefde. Heb jij nou een prangende vraag over de liefde, seks of relaties? Laat het mij dan weten. Stuur een DM op mijn Instagram of mail naar debbie@ad.nl. Oh, en vergeet niet om je te abonneren op deze podcast.
Maxima, hier is Willem-Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, what?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.